om maar meteen met de deur in huis te vallen, heb je iets met 4 mei?
Ja, ik heb wel veel met 4 mei. Mijn grootvader vond dat, mijn Hollandse grootvader moet ik zeggen. Ik zal straks uitleggen waarom ik dat onderscheid maak. Mijn Hollandse grootvader vond het altijd heel erg belangrijk dat wij die dag herdachten. Omdat hij actief betrokken was geweest bij de oorlog. En ik had ook een Indische familie, namelijk de familie van mijn moeder. En die kwam na de Japanse bezetting in Nederland, werd gerepatrieerd. De meeste van hen waren hier nog nooit geweest. Dus in mijn familie heeft de oorlog altijd een belangrijke rol gespeeld. Daarom heb ik wel wat met veel eigenlijk met 4 mei. Ja.
Beleefde jouw Indische familie de oorlog anders? Had hij daar andere herinneringen aan?
Ja, totaal anders. Ja? Ten eerste staat ze in een ander werelddeel. Een deel van de familie, vooral de mannen, werden krijgsgevangen gemaakt. Mijn familie was te Indisch. Er werd toen gezegd voor het kamp. Dus het waren de zogenaamde buitenkampers. Totdat Rudy Kausbroek daar in positieve zin over schreef, werd er altijd een beetje gekucht en weggekeken als ik zei, nee, mijn moeder heeft niet in het kamp gezeten. Zij waren buitenkampers.
Wat is een buitenkamper?
Een buitenkamper zaten niet in het kamp. Die waren min of meer, werden als gelijkwaardig aan de Indonesische bevolking beschouwd. Hoewel dat onderscheid van plaats tot plaats kon verschillen.
Dus die hebben niet zo geleden als de mensen in het kamp, was de gedachte?
Was de gedachte, ja. Ja, het was natuurlijk anders, ze zaten niet gevangen, maar ze hadden ook geen eten, ze hadden geen werk, ze hadden geen middelen van bestaan, geen mannen die voor ze konden zorgen, die voor de veiligheid konden zorgen. Ja. Het was niet prettig, nee. Ja.
Jouw grootvader was betrokken bij de oorlog, zei je net, heel diplomatiek geformuleerd. Wat bedoel je daar precies mee?
Hij was, hoewel ik daar pas veel later achter kwam, hij was koerier. Hij zei altijd uitdrukkelijk nadat wij erachter waren gekomen dat hij meer had gedaan dan de meeste mensen uit de straat. Hij zei altijd nadrukkelijk, ik heb niet bij het verzet gezeten, ik was koerier. En dat betekende dat hij documenten door de stad sjouwde, maar ook met wapens.
Maar dan zit je bij het verzet, wat mij betreft.
Wat mij betreft ook. Ja. Wat mij betreft ook. En toen hij werd begraven, zag ik ook daar in een hoekje van de rouwzaal een clubje mannen staan die duidelijk anders waren dan de rest van onze familie. En dat waren verzetsmensen. Ja. En die hebben mij toen pas verteld wat hij allemaal had gedaan. Ja.
Zelf nooit?
Hij had hele mooie verhalen, hele spannende verhalen, maar niet de echte verhalen.
Ja. Ik vraag dat, omdat een van jouw verhalen gaan daarover. Het is het verhaal Liegen mag, waarin de verteller met de grootvader door de rivierenbuurt loopt. Een buurt natuurlijk met een verleden, met een Tweede Wereldoorlog verleden. Er zijn veel Joden weggehaald. Ik woon zelf in de rivierenbuurt en kwam een aantal jaren terug, kreeg ik van een vriendin te horen dat ik het internet op kon gaan. Daar een website waarin alle postcodes van de rivierenbuurt in stonden. En als je dat dan intikte, dan kon je achterhalen wie er had gewoond op je woonadres.
Ja, ja.
En wie er weg waren gehaald. In Amsterdam, ja.
Ja, rivierenbuurt,
Rivierenbuurt Amsterdam.
Ja.
Oh, sorry, ja.
Ja. Zit hier twee Amsterdammers aan
het is verschrikkelijk, ja. Wil je dat stukje over je grootvader voorlezen?
Overigens weersprak hij dat hij bij het verzet had gezeten. Hij was koerier geweest en dat was iets heel anders, zei hij. Hij vertelde zoals het hoort. Wij waren erbij. We werden samen met hem opgepakt. Keken hulpeloos toe hoe hij werd verhoord. Zaten met hem 2 dagen in een cel zonder licht. Zonder eten en drinken. En zakten tijdens die spectaculaire ontsnapping met hem door het gammelende dak. Het waren verhalen voor de bühne. Voor zijn kleinkinderen, ongetwijfeld aangedikt en ingekleurd om ons te laten sidderen van spanning, terwijl we even later met een glimlach in slaap vielen omdat hij nooit vergat er een happy end bij te verzinnen. Wat hij precies had gedaan om zo'n hoge onderscheiding te verdienen, wisten alleen de mannen die je kende bij hun schuilnamen: Sluis, Hek, Lier, Mast en Blinker. Zij zwegen erover. Stuur, zo werd mijn grootvader genoemd, nam dat verhaal mee in zijn kist. En daar ligt het nog.
Waardoor werd die beleving van 4 mei anders dan, dan anders door die grootvader? Was het een speciaal moment voor je grootvader?
Ja, nou, het was intenser. Ik wist niet dat hij anders was en ik wist niet beter. Ik ben zo opgegroeid in die familie. En pas later begreep ik dat daar op verschillende manieren over gedacht kon worden. Hij onderwees ons erin. Hij onderwees ons in de oorlog, maar hij had het over vrijheid. Ik zeg wel eens, in mijn familie ging het vroeger, toen zij nog leefden, toen mijn grootouders nog leefden, vaak over de oorlog, maar ze hadden het over vrijheid. Ze vertelden over de oorlog omdat de vrijheid voor hen zo belangrijk was. En op zo'n dag als vandaag realiseer ik me ook hoe verbijsterend het is dat ik alleen maar vrijheid heb gekend. En mijn generatie alleen maar vrijheid heeft gekend. En dat er een bijna soort statistische dreiging uitgaat van er moet wel weer een oorlog komen. Dat kan bijna niet zo lang duren, ja. Vrijheid.
Vrijheid als luxe.
Vrijheid als luxe, ja. Ja.
Ik heb een plaatje van een man die in een vliegtuig zit. Leno? Ja, weet je nog?
Ja.
Want... wat zei? Oh, die heb je niet meer. Nou ja, ik ga het toch over hebben. Want in hoeverre zijn jouw verhalen bepaald, de manier waarop mensen met elkaar omgaan met elkaar, zijn ze bepaald door jouw Indische achtergrond? Je hebt een boek geschreven, het Indisch Zwijgen. Mm-hmm. Nou, dat gaat dus heel erg over het zwijgen, het dingen niet zeggen. En toen ik de verhalen aan het lezen was, toen had ik... toch ook de hele tijd het gevoel dat ik een beetje zelf moest invullen wat de mensen nou, waar het ze om te doen was.
Ja, dat klopt wel. Maar ik weet niet of dat iets te maken heeft met mijn Indische achtergrond. Dat kan, maar daar ben ik me niet van bewust. Ik ben me wel bewust van het feit dat ik dingen weglaat.
Ja, waarom doe je dat?
Omdat ik dat vaak krachtiger vind dan het te benoemen.
Ja.
Omdat ik het graag zelf lees en omdat het, ja. Omdat het heel prettig schrijft. Ik probeer me, over vrijheid gesproken, als je begint fictie te schrijven... En je hebt de vrijheid om over alles te schrijven wat je wilt...
Ja.
Dan weet je eigenlijk niet wat je moet schrijven. Ja. Dus het korte verhaal is natuurlijk een mooi soort begrenzing. En bepaalde dingen niet vertellen is ook een mooi soort begrenzing voor jezelf... maar levert ook een bepaalde spanning op in een verhaal waar je dingen mee kunt doen, waar je mee kunt spelen. Waar je
openingsverhaal gaat over een man die bij de Unilever heeft gewerkt.
Univeler. Univeler.
Univeler, oh, je draait het om. Ik was al Unilever. Maar goed.
Bestaat Univeler?
Maar dat bestaat ook?
Nee.
Dat bestaat toch niet?
Nee, dat bestaat niet.
Nee, maar waarom heb je de Univeler van gemaakt?
Ja, dat vond ik dat zo moest.
Want in mijn ik maakte er gewoon weer een Unilever van.
Oké, dat is ook
maar goed.
Goed.
Prima. Maar die man heeft dus een hele rits van successen op zijn naam staan. Want hij verzint al die producten met de juiste geur, de juiste kleuren. En als ze weten bij Univeler... dat het hem is gelukt om tot de juiste, laten we zeggen, samenstelling te komen. Dan trekken ze een fles champagne over en dan krijgt hij salarisverhoging. Weet ik wat allemaal. Hoe kom je op zo'n personage?
Dat zijn wel de allermoeilijkste vragen, hoor. Ik ben met dat verhaal begonnen omdat ik die eerste zin in mijn hoofd had. En...
Daar begon je mee, met de eerste
daar
zin.
Begon ik mee, ja.
Mijn naam is Maya Mees.
Ja, ik heb een broer, een kat uit het asiel en een broer die op sterven ligt.
Ja.
Dat was het gegeven. En ik ben dus begonnen te schrijven over die Maya Mees en die broer. En ik wist al onmiddellijk dat die broer een speciale gave had, die zij niet had. Het is een tweeling.
Ja.
Zij vindt dat hij veel slimmer is en veel getalenteerder dan zij. Dat is nog maar de vraag, maar goed. Op een gegeven moment stond het er gewoon. Want hij is de smaakmaker, schreef ik toen op. En zo borduur je dan voort op zo'n idee.
En wil je dan nog iets zeggen over zijn talent? over het feit dat een aantal van zijn zintuigen zijn overmatig ontwikkeld. Is dat ook een metafoor voor het schrijverschap? Is dat ook een manier om te kijken naar de wereld?
Ja, het is dat ook. Het begint dan ook met weer die beperking. Hè. Ze vallen met z'n tweeën, als ze 10 jaar zijn, uit een boomhut. Ze hielden ervan om in een boomhut te liggen. En die begaf het en stortte 3 meter naar beneden. En zij komt eraf zonder kleerscheuren en hij zonder gehoor. Hij is dus doof. En dan valt er iets uit, maar dan ontwikkelt er iets anders. En ja. Dat is die, zo wordt hij een smaakmaker. Ja. Hij kan alles ruiken en alles proeven. Ja. En
zijn talent is eigenlijk het gevolg van een defect.
Van een defect, ja.
Ja. Oh, mooi.
Ja.
De boekhandel. Ja, er zit een heel kort verhaal in. Dat is ook weer zo'n verhaal waar je de werkelijkheid helemaal omkeert. Want het is een boekhandel in Nederland die als een tierenlier draait. De bestlopende boekhandel van Nederland.
Ja, de laatste boekhandel van Nederland.
Ja, ja. Oh. Hij moet zelfs, er komt een vrouw bij de dokter van Kluun, moet hij in een kluis leggen, omdat het laatste exemplaar is.
Ja. De wetten van Connie Palme is €300 waard. En vindt ze zelf overigens erg leuk, dat vooruitzicht, hoorde
ja?
ik. Dat,
oh, ja, ja, oh, ja? Ja. Dit verhaal heeft ze gelezen?
Ja, nee, heeft iemand haar voorgelezen.
Oh ja?
Ja.
Heeft iemand haar voorgelezen?
Ja.
Kan ze niet meer zelf lezen?
Jawel, ja. Maar die zei, moet je nou eens horen wat hier staat.
Okay. Ja. Ja, dat vindt Connie te gek. Ja, ja. Kan wel. Is het zo'n boekhandel? Want je beschrijft die boekhandel een beetje als een... waarom is het de laatste boekhandel?
Omdat er alleen nog maar e-books zijn.
Ja.
En Jan Berend, zoals die heet, of genoemd wordt, want we weten niet echt hoe die heet. Die heeft het geluk gehad om hele goede inkopers en...
Als een exe.
Als een exe, ja. Hadden een bepaalde manier ontwikkeld om de hand te liggen met de retouren. En die hebben alle retouren die officieel weer terug moeten naar het Centraal Boekhuis en dan vervolgens weer naar de uitgevers weg te sluizen en te bewaren. Want die zagen de bui hangen. Die dachten op het moment dat e-books in de lift waren, dachten wij moeten daarvoor zorgen dat wij gewone, echte, mooie papieren boeken hebben. En dat hebben ze gedaan. Ja. En hij heeft dus de enige en grootste voorraad van heel Nederland. En wat was je vraag ook alweer?
Nou, de vraag is natuurlijk, hoe kom je op het idee, de kunst van het weglaten, de kunst van het dingen niet benoemen, zodat er iets anders naar voren komt. In dit geval het idee van boeken als schaarste, wat we ons niet kunnen voorstellen in de vrijheid die we hebben. Er wordt ontzettend veel gepubliceerd. En ik ben ook niet bang dat de boekhandels zullen verdwijnen.
Nee, maar dit is een beetje een parodie, dit verhaal op alle voorspellingen die er worden gedaan over wat is de toekomst van het boek.
Ja.
Hebben we straks nog boeken? Hebben we alleen maar e-boeken? Hoe ziet dat eruit? Er zijn natuurlijk heel veel boekwinkels failliet gegaan de afgelopen paar jaar. En dat is ook op een bepaalde manier wel zorgwekkend, vind ik. Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met het aanbod? Kunnen we straks gewoon nog naar een winkel? Willen we straks nog naar een winkel? Of willen we alleen maar via het internet boeken kopen? Hoe gaat dat eruit zien? En daar gaat Boekwinst over, de laatste boekwinkel van Nederland.
Wat denk je zelf?
Ik heb geen flauw idee. Ik weet het echt niet. Ik wou dat ik het wist, maar...
Heb je zelf e-boeken?
We hebben net vorige week samen een e-reader gekocht. Dus we staan nog helemaal aan het begin van het e-tijdperk. Maar ik vind dat ik dat moet weten, omdat mijn boeken ook als e-boek verkrijgbaar zijn.
Oh, ja.
Dus dan moet je op zijn minst weten hoe zo'n ding, hoe zo'n ding werkt. Overigens erg prettig. Ja. Ja.
Aanrader.
Ja. Ja. En zou ik zeggen.
Ja. We zitten al bijna aan het einde. Waar schrijf je?
Meestal in Frankrijk. Charles en Tex zit daar.
Ja, dat is jouw vriendje, hè? Al 33 jaar lang.
Ja.
En zitten jullie ook tegenover elkaar?
Nee, ik zit in een tuinhuisje.
Oh, heerlijk.
Het is een voormalige broodoven. En die hebben we een beetje zo dicht getimmerd en als een schrijfhuisje gemaakt. En hij zit binnen.
Wacht even, jij past in die broodoven?
Ja, het zijn hele grote broodovens. Ja. Ja, die zijn van buiten wel 6 meter en van binnen 4 meter. Er zit zo'n hele ouderwetse oven in waar je bij wijze van spreken een pizza in kunt bakken.
Oh ja?
Ja.
Ik zou dan zeggen, gebruik hem als pizza oven.
Ja, maar dan kan ik niet schrijven. Dan ben ik de hele tijd pizza's aan het bakken. Daar zit ik te schrijven. En dat is heel erg prettig. Heel stil. Heel uitzicht op vogels en zo. En eekhoorns. En, dat is de plek waar wij het liefst werken.
En hoeveel uur per dag werk je aan hoe gaat het bij jou?
Nou, een uur of 5, 6. Ik sta altijd heel vroeg op. En dan werk ik een uur of 5, 6. En dan is het al afgelopen. Dan ben ik ook wel leeg, hoor. Dan, ja. En in de middag gebruik ik dan een beetje wandelen of in de tuin dingen doen. Of,
En lees je het verhaal voor aan
nee,
Charles?
Nee. Pas als ik denk, ik ben nu zover dat ik van mezelf denk dat het iets kan worden. En dat het een boek kan worden, dat het een bundel kan worden, dan laat ik lezen. Maar eerst hou ik het heel dicht op mezelf.
En wie is je eerste lezer?
Dat is wel zo, ja. Ja.
En hoe gaat dat dan? Ja, is hij iemand die meteen heel snel begint te lezen en dan zegt van nou, het wordt wel wat? Of moet je er echt uit
persen?
Wel.
Nee. Als we aan elkaar vragen, wil je dit lezen? Dan lezen we dat ook wel meteen. Ik zit al verschrikkelijk in de zenuwen. Of ik ga wandelen of boodschappen doen. Of gewoon als ik maar niet die lezende man zo hoef te zien en die wenkbrauwen die wel of niet omhoog gaan, of dat hij wel of niet lacht of fronst. En dan zegt hij wat hij ervan vindt.
Ja. Eerlijk.
Eerlijk, ja. Ja.
Wat vind je zelf het beste verhaal, Charles?
Dansen.
Dat is het verhaal over?
Over de thuishulp en de.
Ja.
Ja.
Ja. De mevrouw met de pil.
Ja.
Ja, daar hebben we ook een foto. Daar hebben we er wel een plaatje van. Hè? Of heb je die ook gedelete? Ja, oké, deze. Hè? Ja, de verzorgster verpleger doet aan dansen.
Line dancer.
Line dancer, ja.
Ja.
En de verzorgster is een wat oudere mevrouw. Die maar niet wil dat Karen weggaat.
Mm-hmm.
En ze dreigt met het slikken van een pil.
Een gifpil.
Ja.
Ja, ze gijzelt haar eigenlijk.
Ja.
Ja.
Hoe kom je op zo'n idee? Dat e-book, dat snap ik nog wel.
Dat is natuurlijk wel een beetje ons vak, hè, om dat soort dingen te bedenken. Maar ik sprak met iemand die vroeger verpleegkundige is geweest. En nadat ze haar kind had grootgebracht, in de thuiszorg is gaan werken. Zoals Karin. En zij vertelde me hoe dat gaat eigenlijk. En hoeveel tijd je hebt voor een patiënt, of voor een cliënt wordt dat genoemd. Namelijk 5 minuten of zo, 10 minuten, 20 minuten als iemand ingezwachteld moet worden. Of heel erg weinig tijd. Hoeveel cliënten heb je op een dag? 15 mensen op een dag die je moet verzorgen, voor wie je eigenlijk geen tijd hebt. Daartegenover staan die mensen die vaak alleen zijn, die als ze geluk hebben familie hebben, kinderen hebben. Deze mevrouw Lammers had eigenlijk helemaal niemand. Haar dochter laat ze nog voortleven, maar we weten gaandeweg het verhaal dat die er eigenlijk al een hele tijd niet meer is. En mevrouw Lammers heeft zo ontzettend veel tijd. Dus die ene vrouw die het eigenlijk niet vast kan houden omdat ze tijd tekort komt, en die andere vrouw die zichzelf verliest omdat ze zo ontzettend veel tijd heeft.
Ja.
En daar niet mee om kan gaan. Ja. Het ook helemaal niet meer leuk vindt al die tijd. Dat is het verhaal van dansen.
Ja. Schrijnend.
Ja. Ja.
Is het ook een aanklacht? Is het weer ook van de zorghulp zou humaner moeten?
Ja, vind ik wel. Ik zie mezelf niet als een schrijver met een boodschap. Hoor. Dat vind ik wel, ja. Dus als ik via zo'n verhaal mensen op andere ideeën kan brengen, of in ieder geval erover na kan laten denken, er even bij stil kan laten staan, dan zou ik dat heel mooi vinden. Ja.
Mooi.
Zijn we er al?
Bijna, bijna. Ja, wat vond je zelf het mooiste verhaal? Waar heb je zelf het meest plezier aan?
Ik ben wel heel erg gehecht aan Javatan, het laatste verhaal.
De cachère
die niet kan rekenen.
Ja.
Ik ben wel heel erg aan haar gehecht. Ja.
Ja. Heb je je favoriete cachère in Frankrijk?
Ja. Nee, ik heb hier bij Albert Heijn wel favoriete.
Een Javatan?
Nee, het is niet een Javatan.
Wat is het toch, de raadselachtigheid van cachères?
Oh, je ziet ze zo vaak. Het lijkt net alsof je ze kent, weet je, maar je kent ze natuurlijk niet. Ja. Je hebt geen idee.
Ja.
En toch bouw je een band met ze op. Kijk, in Frankrijk doe ik eens in de 3 dagen boodschappen, want het is altijd even een eindje rijden.
Ja.
En wij wonen zo ongeveer om de hoek van een Albert Heijn. En daar kom ik dus bijna elke dag.
Ja.
Dus je hebt, ja, mensen horen bij je leven.
En ben jij, ik ga ervan uit dat je ook een vaste cachère hebt. Dat je ze niet ontloopt. Dat doe ik namelijk.
Nou, sommige ontloop ik wel.
Ja?
Ja, 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 ja.
Waarom ontloop je ze?
Nou, omdat ik vind dat iemand bijvoorbeeld of chagrijnig zit te kijken. Of altijd meteen die scharnierende houten, dat onding zo tegen mijn koekjes duwt. En ik nauwelijks de tijd krijg om mijn tas in te pakken. En anderen zijn heel prettig, heel leuk. Daar kan je een praatje mee maken. Ja. Of die hebben lol in hun werk.
Maar je bent niet bang dat ze te veel gaan weten van je?
Nee.
Alle producten, dat ze dan heel goed kunnen zien van, vandaag is chagrijnig.
Ja, nee, ze heeft een feestje. Dat vind ik allemaal best. Er wordt al zoveel van mij geweten via mijn surfgedrag en internetgedrag. Ja. Nee, dat.
Ja. En wat is een goede cachère? Wat is het? Waar moet ik op letten?
Ja, dat weet ik niet. Dat verschilt van persoon tot persoon. Ja. Wat ik een prettig soort cachère vind, is iemand die, zoals ik net al zei, toch een beetje lol heeft in mijn werk. En oog heeft voor de omgeving. Ja. En,
hoe laat die van jou dat blijken?
Dat ze je aankijkt. Niet een kassakip is.
Kassakip, ja.
Tegelijkertijd kan ik me dat ontzettend goed voorstellen, dat je binnen de kortste keren zo'n kassakip wordt. Want er komen ook hele hopeloze mensen langs, hoor.
Ja.
Dag in, dag uit.
En zij is ook bang dat ze erin blijft hangen, hè? Dat ze op een gegeven moment de houding krijgt, waarin ze alleen nog maar dat werk kan doen.
Ja. Dat ze er niet meer uit kan. Ja. Dat lijkt me vreselijk. Cachère zijn het laatste is wat je wil doen, en dat je er niet meer uit kan. Dat lijkt me echt een enorme gevangenis.
Ja. Tegelijkertijd hebben we wel behoefte aan een bekende gezichten.
Ja. Ja, vind ik het ook heel prettig. Laatst vertelde iemand, die was van de filiaal veranderd. Die kwam van filiaal Voorschoten naar filiaal hier in Noorderhout. En die was zo blij. En dan denk ik, nou, prettig is dat. Ja. En dan ga ik ook weer heel vrolijk de winkel uit.
Ja, natuurlijk. Leuke klanten, altijd goed.
Ja. Ja. Ja.
Oké. Okay. Andeloes, slaapwandelen bij het daglicht. Leuk om met je gesproken te hebben.
Dankjewel.
Dankjewel. Ja.